Goed, wij vervolgen onze studie na deze pauze over het thema. En we gaan nu even verder kijken in 2 Korinthe 5. En dat eerste vers, daar spreekt Paulus over de Bedouinen in feite. Hij gebruikt het beeld van de Bedouinen. En Israël was natuurlijk ook zo'n volk geweest van rondtrekken als nomaden. Hè. Het nomadische aspect, om het zo maar te zeggen. En dan zegt hij, wij weten immers, en je zou eens even voor jezelf na kunnen gaan een keer. Dat is wel een fijn studietje voor jezelf. Als je eens gaat opzoeken wanneer Paulus zegt, wij weten. En wat wij dan weten. En dat is voor andere mensen, klinkt dat wel eens een beetje erg stellig in de oren, dat wij dat dan weten. Maar dat is het woord dat Paulus dan gebruikt, is vanuit de grondtekst het woord waarnemen. Maar dan heb je dingen waargenomen, dat is dan de tijdsvorm waarin het staat. Je hebt dingen waargenomen en op basis van die waarnemingen, gedurende een bepaalde periode, geestelijke waarnemingen is dat dan, door het woord uiteraard, dan weet je bepaalde dingen. En dat is ook je ervaring als gelovige. Op een gegeven moment weet je dat het zo is. Dan is het voor jou de waarheid. Dan is het voor jou vast en zeker. En dat is ook wat ons als gelovigen overkomt. Hè? Dat wij op een gegeven moment echt ook kunnen zeggen, wij weten. En dat is niet omdat wij nou zo goed zijn, maar omdat God door zijn geest ons, door geloof, heeft overtuigd van die waarheid. En dat God het ook in ons geeft uiteindelijk. Hè? Dat is het natuurlijk. Het is natuurlijk niet onze eigen verdienste, maar het is iets dat God in ons werkt. En daarom zegt Paulus, wij weten immers dat. En wat weten wij nog meer? Bijvoorbeeld in Romeinen 8, wij weten dat God alle dingen doet samenwerken ten goede voor hen die God liefhebben en naar zijn voornemen geroepen zijn. Ook dan, zegt Paulus, wij weten. Dat is denk ik ook een geweldig weten. Nou, hier gaat het om, wij weten immers dat wanneer ons aardse huis, dus Paulus vergelijkt ons lichaam met een huis waarin wij wonen. Deze tent, dus hij heeft het ook over een tent, deze tent afgebroken wordt. En dat is in feite, knoopt hij hier weer even aan op vers 16 van het vorige hoofdstuk. Want daar heeft hij gesproken over, ook al vergaat onze uiterlijke mens. Onze uiterlijke mens. En daar gaat hij eigenlijk nu op door. Op die uiterlijke mens, hè, ons lichaam, dat aardenvat, wat hij in vers 7 ook genoemd heeft. Hè, deze schat in aardenkruik, of instrument, skuios staat er dan in het Grieks. Dat is een instrument. Dit aardenvat, dat broos is, en daar hebben we over gelezen in Prediker 12, weet u wel. Nou, daar gaat Paulus nu op door. En dan zegt hij, ons aardse huis, deze tent. En u ziet hier een plaatje van een Bedouinentent. En dat kenmerkt zich natuurlijk door het tijdelijke karakter. Want Bedouinen gaan natuurlijk ook dan op een gegeven moment weer verder trekken. Als het erg onvruchtbaar is geworden of als er niks meer groeit voor de dieren die ze hebben. En dan moeten ze weer verder trekken naar wat vruchtbaarder gebied waar wat meer water is en waar dus wat meer groeit. Zodat die dieren ook wat kunnen eten. Dus die Bedouinen trekken steeds verder. En dat is ook een, in zekere zin wat ons als gelovigen overkomt, hè, ons besef is. Wij trekken door dit leven als waren wij Bedouinen, als waren wij nomaden. Want in deze wereld waar wij doorheen trekken, gaan wij steeds meer beseffen, wij horen er eigenlijk niet bij. Wij horen eigenlijk bij een andere samenleving, om het zo maar te zeggen. Wij horen namelijk thuis in de hemelen. Hè? Wij zijn burgers van een rijk in de hemelen. Waaruit wij ook onze redder verwachten, zegt Paulus dan. Dus wij lijken wel een beetje op die Bedouinen, om het zo maar te zeggen. Want onze aardse tent, je kunt het ook vertalen met tabernakel, onze aardse tabernakel, onze tentwoning. Ook het woord dat gebruikt wordt voor loofhutten bijvoorbeeld, skene in het Grieks. Dus dat is iets dat afgebroken wordt, hè? Iets dat niet blijvend is. Het is niet permanent. En daarmee gaat Paulus dus wat verder in op die tijdelijkheid, op het vergankelijke, op het verderfelijke wat in ons lichaam zit. Nou, Abraham was iemand die ook in tenten woonde, zegt Hebreeën 11. En in die zin lijkt ons leven wel een beetje op dat van de gelovige Abraham. Abraham werd op een gegeven moment geroepen en hij geloofde God en hij ging op weg. En hij kwam ook wel in het land dat God hem beloofd had. Abraham woonde in tenten. En nou, u ziet hier ook weer zo'n tent. Hè? En waarschijnlijk heeft Abraham, ja, dit is een plaatje ook van, dacht ik, een Bedouinentent. Maar waarschijnlijk heeft Abraham veel uitgebreider tentencomplex gehad. Want Abraham was een rijk vorst hoor. Dat was een vorst. Dat was echt een machtig mens die veel vee had. En die echt rijk was en die op weg ging. Dus dat was nogal wat dat hij daar toen vertrok uit Ur der Galdeën. Vanuit Mesopotamië vertrok hij naar een land van de belofte, naar het beloofde land. Zonder dat hij wist waar hij komen zou. Er was hem een land beloofd, maar hij wist niet waar hij zou komen. Nou, dat is wat Hebreeën 11 ook zegt. Hè? Door het geloof is Abraham, toen hij geroepen werd, gehoorzaam geweest om de weg om weg te gaan naar de plaats die hij tot een erfdeel ontvangen zou. En hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Dus hij is daar weggegaan vanuit dat twee stromenland, Mesopotamië. Hij ging op weg en hij is waarschijnlijk die route gegaan die u daar afgebeeld ziet, zo eerst naar het noorden toe, want anders als die rechte lijn was gegaan, zou die dwars door de enorme zandwoestijnen van wat wij nu kennen als Saoedi-Arabië, en dat heette destijds Midian, had hij moeten trekken, maar hij trok door langs wat vruchtbare gebied, want hij had ook veel vee natuurlijk bij zich. Dus hij moest wel zorgen dat zijn dieren ook voldoende te eten hadden. Dus vandaar dat hij deze soort halve maan cirkel trok om uiteindelijk te komen in het land dat God hem beloofd had. En hoe hij wist dat hij daar komen moest, ja, God heeft hem dat duidelijk gemaakt op een of andere manier. Hij verwachtte de stad met fundamenten, dus hij heeft veel meer gezien dan wij weten. En misschien leidde God hem wel door middel van de sterren. Dat gebeurde wel vaker toch, ook later. Toen de wijzen uit het oosten kwamen, die werden toch ook door een ster geleid naar de juiste plek. Nou, wie weet heeft God Abraham ook op die manier geleid. En zeker in die tijd wist men nog echt wel heel wat over sterren hoor. Dat heeft niks met astrologie te maken. Maar wel met de juiste sterrenkunde, om het zo maar te zeggen. En men kon uit de sterren echt wel bepaalde dingen aflezen. En werden daardoor geleid. Dus hij is weggegaan zonder te weten waar hij komen zou. Nou, op een gegeven moment werden wij ook geroepen als gelovigen. En toen zijn we ook op weg gegaan. En in feite op dat moment nog even zonder te weten waar we zouden komen. En als we nou goed nadenken over waar wij nou terechtkomen. Ja, de hemel. Dan zegt Anaska nu zou vragen, wat is nou precies de hemel? Dan wordt het ineens moeilijk, denk ik. En dan geldt voor ons ook een beetje van, wij weten niet waar wij zullen komen. Wij weten het wel, maar ook weer niet. Wij weten niet hoe het daaruit ziet. En in wat voor dimensie wij dan daar terechtkomen. We zijn driedimensionale mensen. Maar misschien is er ook wel een vierde dimensie. Waarschijnlijk is dat ook wel zo. En misschien ook wel een vijfde. Dat zou ook nog best kunnen. Maar dan praat je al over iets dat voor ons nu ongrijpbaar is, dat nu onzichtbaar is. We kunnen er alleen maar over nadenken van, hoe zal dat zijn? En we kunnen wel bepaalde dingen uit de schrift wel afleiden. Bijvoorbeeld de Heer Jezus in zijn opstanding was ineens te midden van zijn discipelen, terwijl de deuren dicht waren. Die zaten in een huis met muren, deuren dicht, en ineens waren ze in hun midden. Hoe kan dat? Nou, omdat hij toen in een andere hoedanigheid was, in een andere dimensie, en dus zich ook op een andere manier kennelijk kon verbergen en weer zichzelf zichtbaar maken voor mensen op deze aarde. Kennelijk. Hoe dat precies in zijn werk gaat, dat willen wij misschien graag weten als met onze huidige achtergrond. Maar hoe dat precies in zijn werk gaat en ineens werden de ogen geopend van de knecht. Want van week... hadden we het even erover en toen dacht ik dat het Gehazi was, maar toen werd ik er iemand op gewezen. Ja, maar zijn naam staat er helemaal niet bij, dat klopt. Want Gehazi werd mij laatst en daarna gaat die geschiedenis van Elisa verder en dan ziet zijn knecht niet. Dan is hij een dood dan, overigens. En dan ziet hij niet dat er rondom die stad hemelse legermachten zijn. En dan worden zijn ogen geopend, maar er staat niet bij wie dat is. Wordt alleen gezegd, het is de knecht van Elisa. Dus hoeft niet Gehazi te zijn. Maar goed, dan zien we weer iets van dat er dus een, om het zomaar te zeggen, een dimensie is, een geestelijke dimensie, die wij zo met ons oog niet kunnen waarnemen. Maar als onze ogen geopend zouden worden, zouden we dat wel waar kunnen nemen. Maar ik denk dat het de bewaring is dat wij dat nu niet waar kunnen nemen. Wat hier om ons heen is in de lucht en wat er allemaal te zien zou zijn. Ik denk dat het misschien maar goed is. Maar als onze ogen daarvoor geopend zouden worden, dan zouden wij het zien. Die geestelijke dimensie, dan zouden we die geestelijke machten en krachten zien. Die in de lucht zijn, dus om ons heen zijn. Want er wordt gesproken toch door Paulus over geestelijke boosheden in de lucht. Nou, dat is om ons heen, de lucht. Maar we kunnen ze niet zien, maar we merken soms wel hun invloed, als we het over vurige pijlen hebben. En dat is, dan, is merkbaar, dan is die invloed dus merkbaar aanwezig. Hè? En naarmate de tijd vordert, zal die invloed ook, of zal die geestelijke druk vanuit die kant op de mens ook steeds groter worden. Naarmate de terugkeer van de Heer dichterbij is en onze wegrukking dichterbij komt, zal de geestelijke druk op de mens alleen maar gaan toenemen. En dat in die tijd leven we. Vandaar dat alles steeds chaotischer lijkt te worden en mensen soms helemaal gek worden. Van, als je gedachten niet bewaard worden op een of andere manier. Nou, en je gaat alle berichten die je op je afkrijgt en alles wat er aan de hand is en je gaat je daar mee bezighouden en je gaat je dat aantrekken. Dan heb je geen leven meer hoor. Dan word je helemaal gek in deze tijd. Want er is zoveel chaos eigenlijk om ons heen. Het zal alleen maar erger worden. En dan zegt Paulus, en dan switch ik even terug naar wat ons aangaat, wij een gebouw uit God hebben. Hè, want dat staat dan hier tegenover ons aardse bestaan, wat Paulus vergelijkt met een tent, met een huis, met een huis wat afgebroken wordt. Maar dat tegenover zet hij iets geweldigs, dat is onze verwachting, dat wij een gebouw, hè, dus iets wat opgebouwd is, en dat drukt echt stevigheid uit, uit God hebben, wij een gebouw uit God hebben, een huis, dus dat nieuwe wat wij ontvangen, hè, die vernieuwing, die zeer ingrijpende vernieuwing die wij zullen ondergaan, vergelijkt Paulus ook met een huis, het resultaat ervan, niet met handen gemaakt, maar eonisch in de hemelen. Dit is een foto die is gemaakt door de Hubble-telescoop, en die bracht nogal wat beroering teweeg in Amerika. Want een aantal evangelische christenen meenden hierin te zien dat dit misschien wel het nieuwe Jeruzalem kon zijn. Maar goed, voor wat het waard is. Maar het is wel een bijzondere foto die gemaakt is door de Hubble-telescoop. Het is wel iets bijzonders dit. Wat het precies is, ik weet het niet. Maar in ieder geval hebben wij een gebouw uit God, een huis, zegt Paulus. Niet met handen gemaakt. Dus wij kunnen daar helemaal niks aan verdienen. Wij kunnen geen enkel eigen werk van onze kant inbrengen. Daarmee stemt het ook volledig overeen met het evangelie van genade. Hè? Dat door sommigen verdraaid werd, het evangelie van genade, staat in Galaten brief. Hè? De Galaten werden daardoor afgekeerd van het evangelie van de genade van Christus, dat Paulus bracht. Er werd vermengd met iets met een vreemd element, eigen werken. Men moest ineens eigen werken gaan doen. Dat was aan de hand bij die Galaten. Nou, daar had Paulus nogal wat strijd over te voeren, vandaar de Galatenbrief. Maar het is niet met handen gemaakt, dus zonder handen. Dus zonder dat er mensen handen aan te pas komen. Het is volledig iets wat wij in genade van God ontvangen. En het is ook duurzaam, want het is eonisch. Het is heel duurzaam, hè? Het is vast. Het zal vast zijn en het zal de komende eonen ook stand kunnen houden. En dan bovendien onze thuisbasis, zo langzamerhand, hè, in de hemelen. Dat is waar ons thuis eigenlijk is. Hè. Goed, en dan is onze ervaring eigenlijk net als Abraham. Want in Hebreeën 11 staat, dan gaan we weer even terug naar Abraham. Door het geloof is hij een inwoner geweest in het land van de belofte als in een vreemd land. Want uiteindelijk kwam hij echt in het land van de belofte. Maar ook daar woonde hij nog in tenten en was het nog maar een tijdelijk karakter. Had het nog maar een tijdelijk iets in zich. En ook daar voelde hij zich vreemdeling en bijwoner, hè, zoals Hebreeën dat zegt. Dus Paulus, Abrahams ervaring was daar dat hij een inwoner was, dat wel, maar als in een vreemd land. Het was niet, hij ervoer dat het nog niet de volle vervulling was van de beloften die hij al gekregen had. Hij verwachtte namelijk de stad met fundamenten. Hij had iets gezien, kennelijk. Want hij verwachtte de stad met fundamenten. En dat is natuurlijk een uitbeelding van ons leven. Hè. Wij leven ook door het geloof. En wij leven dan in Nederland. En ja, daar zijn we in geboren en grootgebracht. Dus wij voelen ons hier misschien wel enigszins thuis, omdat het allemaal vertrouwd is. Maar in feite zo langzamerhand voelen we ons misschien wat minder thuis. En hebben we ook misschien wel dat idee wat Abraham ook had. Hè, die ervaring van, ik voel me hier eigenlijk maar een vreemdeling en een bijwoner. Ik ben hier maar tijdelijk op weg naar. En wanneer gaat die bazuin? Wanneer kunnen wij de Heer verwachten? Nou, elk jaar weer een jaar dichterbij, hè? En dan of hier volgend jaar weer zitten? Ik weet het niet. Precies, dat zeggen we elk jaar tegen elkaar. Maar dat is, zo is het wel. Het is elk jaar weer een stap dichterbij. Nou, wij hebben dus een gebouw, hè? Wij hebben dus een gebouw uit de, wat we van God ontvangen. Dat is vast. En nou is het gekke dat het woord gebouw wordt ook gebruikt voor het woord opbouw. Dat is voor ons onderling. Hè? Dat woord wordt eigenlijk nog vaker gebruikt voor de onderlinge opbouw. Dan voor het woord gebouw zoals Paulus dat hier gebruikt. En dan zegt hij in Romeinen 14. Laten wij dus najagen wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert. Dus als je nou afvraagt, wat moet ik nou najagen? Nou dit, wat de vrede en onderlinge opbouw bevordert. He, dus daar kun je voor jezelf afvragen van, goed, hoe is mijn functioneren daarin? Hè? Hoe functioneer ik zelf binnen de gemeente, het lichaam van Christus? Hè? Jaag ik nou na wat de vrede en de onderlinge opbouw bevordert? Kun je voor jezelf wel eens zo eens afvragen. En Paulus vult dat aan dan een paar versen verder. Laat daarom ieder van ons zijn naaste behagen ten goede tot opbouw. He, dus is nu op een gegeven moment ons functioneren. En ik denk dat misschien wel een van de belangrijkste dingen is ons spreken. He, als wij elkaar spreken hier. Of we komen bij elkaar op de koffie. Of we ontmoeten elkaar op andere plaatsen. Is dan ons onderlinge spreken tot opbouw. Laat uw woord niet bedorven zijn, zegt Paulus, maar altijd in genade, met zout gekruid, tot opbouw dus. Hè? Is ons woord, de woorden die wij spreken, zijn die nou tot opbouw van die ander? En ik denk dat dat toch belangrijke notities zijn, belangrijke aanwijzingen zijn van de apostel. Hè, dat heeft hij natuurlijk niet voor niks gezegd, hij heeft natuurlijk dat gezegd, omdat hij natuurlijk wel eens dingen zag gebeuren onder die gelovigen. En zoals al eerder gezegd van de week, de tegenwerker is het meest actief onder gelovigen. Hij zal het liefst gelovigen tegen elkaar uit willen spelen, van elkaar willen verwijderen, een wig willen drijven tussen. Dus hij zal niets liever willen dan dat. Hè? Nou zijn onze woorden dan echt tot opbouw. Hè? Komt er in onze woorden dan die mildheid van Christus mee? Hè? Zoals hij naar ons toe mild is in zijn, in zijn evangelie en in de woorden die hij tot ons hart spreekt. Die zijn tot opbouw. Nou, zijn onze woorden dan ook zo? Hè? Laat ons bezig zijn daarom ten goede zijn tot opbouw. Hè, dat is het woord, dat heeft het woord huis in zich, maar ook iets van een thuis. Hè? Een thuis is nog net iets meer. Dat we ons thuis voelen. Onderling als gelovigen, hè, met elkaar, dat we ons ook veilig en thuis kunnen voelen. Ik denk dat dat wel, als dat zo is, dan is daar wel een stukje opbouw aanwezig. Maar het is altijd datgene wat de opbouw bevordert, doen. En dat is ook wat, als wij dus groeien in ons geloof, dan gaan we ook groeien in kennis van goed en kwaad. Hè. Paulus zegt dat als je groeit naar volwassenheid, Dan blijf je niet langer bij de melk van het geloof. Maar dan neem je ook dat vaste voedsel tot je. En dat is tot onderscheiding van goed en kwaad. En dat is wat we bijvoorbeeld in de Hebreeënbrief terugvinden. Laten we het even met elkaar opzoeken. En dat is Hebreeën 5. En daar is een soortgelijk stukje als wat we ook in 1 Korinthe 2 en 3 lezen. En dat is wat ons als gelovigen kan overkomen. Hebreeën 5 vanaf vers 11. Over hem hebben wij veel dingen te zeggen die moeilijk zijn om uit te leggen, omdat u traag geworden bent in het horen. En wie is die hem waar hij het nu over heeft? Dat is Christus aan de rechterhand van God, die geworden is tot hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Dus de verhoogde Christus gaat het om. Want hoewel u gelet op de tijd leraars zou moeten zijn, hebt u weer nodig die u onderwijst in de grondbeginselen van de woorden van God. U bent geworden als die melk nodig hebben en niet vast voedsel. Immers, ieder die van melk leeft, is onervaren in het woord van de gerechtigheid, want hij is een kind. Maar voor de volwassenen is er het vaste voedsel, voor hen die hun zintuigen door het gebruik geoefend hebben, om te onderscheiden tussen goed en kwaad. En wat is nu dat onderscheiden van goed en kwaad? Waar heeft dat mee te maken? Is dat zonde of niet? Is dat zondigen of niet? En als Paulus het dan heeft in vers 10 van 2 Korinthe 5, gaat het dan om, als daar bij de Bema beoordeeld wordt wat een ieder verricht heeft door het lichaam, hetzij goed, hetzij kwaad, waar gaat het dan om? Want dan, als we daarover spreken, dat is altijd voor gelovigen, heb ik gemerkt, een moeilijk onderwerp, de Bema, omdat, wat moet er dan eigenlijk nog beoordeeld worden? Want ja, onze zonden zijn toch allemaal al weggedaan. Is het dan zo dat bij die Bema zonden aan de orde komen? Nee, dat kan niet, want we zijn gerechtvaardigden. Het gaat hier in dit stukje in Hebreeën ook over het woord van de gerechtigheid. Dus als we nu nadenken over die Bema, is dat dan goed en kwaad? Is dat dan dat wij gezondigd hebben, ja of nee? Zullen daar nog zonden van ons aan de orde komen? Nee, dat kan niet, want we zijn gerechtvaardigd. Er is geen veroordeling voor hen die in Christus Jezus zijn. Dus het kan bij de Bema niet gaan over zonden. Maar toch wordt er gesproken over goed en kwaad, of over goed en slecht. Wat is dat dan?
De uitkomst van je daden.
De uitkomst van je daden, ja.
Het hout, het stro, het goud en zilver.
Ja, maar wat is dat dan? Hout en stro en goud en zilver.
Nou, dat wat bestendig is en dat wat niet bestendig is.
Goed, en wat is bestendig en niet bestendig? Ja, het is even vervelend nu, hè?
Ja,
maar even in de termen van goed en kwaad, hè? Dan is dat goud eigenlijk het goede en dat stro en hout, hooi, is dan het kwade.
Nou, niet zozeer het kwade, maar het niet nuttige.
Ja, het niet nuttige, goed. Ja, en wat is nou nuttig voor ons als gelovigen? Wat is dan nuttig?
Nou, doen wat onze vader ons geleerd heeft, dus het herhalen van het woord en daar je kracht uit halen, tot opbouw.
Ja, tot opbouw, precies. Opbouw. Nou, kijk, en wat nuttig is, dat is tot opbouw. En dat is het goede. Ja, dus, en wat is dan kwaad? Dan kunnen we dat misschien verder invullen met het tegenovergestelde. Dus wat is kwaad dan? Wat niet nuttig is. Dus wat niet... Wat afbraak is. Ja, precies. Dus dat is het verschil tussen goed en kwaad bij de Bema. Dat is dat wat wij verricht hebben door het lichaam. Dat is ons eigen lichaam, want daar gaat het over in 2 Korinthe 5. Wat goed is, is tot opbouw geweest van het lichaam van Christus. En wat kwaad is, was dus niet tot opbouw, was tot afbraak. Dus dan ben je weg van termen van of daar nog zonden van ons aan de orde komen. Nee, dat kan niet. Maar wat wel aan de orde komt, is wat was nou tot opbouw? Wat hebben wij nu gedaan tot opbouw van het lichaam van Christus? En wat is het dan geweest wat wij hebben gedaan tot afbraak? Dat is dat goed en slecht, of goed en kwaad. Hangt even van welke grondtekst je, maar maakt niet uit. He? Dus dat verschil, dat komt daar aan de orde. En Paulus zegt in Korinthe ook, alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles is nuttig. Dus dat betekent, en dan zegt hij ook, wat is dan nuttig? Nou, dat is wat is tot opbouw of tot stichting. Stichting is opbouw, hè? Tot stichting, tot opbouw van de gemeente. Alle dingen zijn mij geoorloofd, maar niet alles bouwt op. Met andere woorden, waar strekte Paulus zich naar uit? Om dat te doen wat tot opbouw was. En niet te doen wat tot afbraak was. Nou, ik denk we hebben het nu over opbouw van elkaar. Opbouw van de medegelovigen. Nou, dat is iets wat ook zal blijven bestaan dan. Hè? Dat is wat bestendig is tegen, natuurlijk allemaal beeldspraak, tegen het vuur. En anders is het hout, hooi en stro. En het goud en de kostelijke stenen enzovoort, dat blijft bestaan. Want dat was tot opbouw. Goed. Dan zegt Paulus in 2 Korinthe 5. En dat heeft dus te maken met waar we het net even over hadden. Dat tot opbouw en niet tot opbouw. Het heeft ook te maken inderdaad met die melk. En die vaste spijs voor de volwassenen. Kinderen die overzien vaak hun daden niet. En als het gaat om geestelijk gezien om kinderen, of nog tot onmondigen in Christus, die doen dingen waarvan ze de geestelijke consequenties niet overzien. Maar volwassenen in het geloof, die zijn volwassen in het geloof en die zijn dus in staat om ook te overzien geestelijk wat hun daden of wat ze zeggen en alles tot gevolg kan hebben. En die zullen dan zich ook veel meer bewust zijn dat zij ook willen zijn tot opbouw van het lichaam van Christus. Dat is ook het hele verschil tussen nog kind zijn in het geloof, nog onmondig zijn en tussen volwassen in het geloof zijn. Want dat is precies een analogie met hoe het in het dagelijks leven is met kinderen en volwassen mensen. Alhoewel volwassen mensen zich soms ook nog aardig. Maar goed. Paulus heeft het in de tweede Korinthebrief en dan gaan we verder. En dan zegt hij, want in deze, in vers 2 is dat, 2 Korinthe 5 vers 2. Want in deze, en er staat er schuin gedrukt, tent, zuchten wij ook. En wij verlangen er vurig naar met onze woning die uit de hemel is, overkleed te worden. Dus wij zuchten. Dat is het feit dat wij lijden en verdrukkingen ondergaan. Hè. Daarin zuchten wij. Daar heeft Paulus het ook over in Romeinen 8, hè, over dat zuchten van de schepping en wij zuchten mee. En soms moet je inderdaad ook wel eens echt letterlijk zuchten, omdat het vaak niet zo makkelijk is. En als we merken dat onze oude tent waarin wij nu nog wonen, als die wordt afgebroken, dan zuchten wij ook. Hè, want het kost ons soms veel letterlijke pijn en moeite, daar zuchten wij in. En verlangen er vurig naar met onze behuizing die uit de hemel is, overkleed te worden. He? Dan hoe meer je de versterfelijkheid en de vergankelijkheid van jezelf ontdekt en ondervindt, hoe meer je gaat ook verlangen naar dat wat God gaat geven in de toekomst. He? Dat verheerlijkte lichaam, dat heerlijkheidslichaam, behuizing die uit de hemel is. Dat we daarmee overkleed worden. Een heel mooi woord. He? Dat we daarmee overkleed worden. En want wat wij nu hebben is in feite ook een vorm van een kleed. Hè? Ons huidig lichaam wordt in de Bijbel ook wel vergeleken met een kleed. Hè, daar zijn we mee bekleed. Maar wat willen we graag? Bekleed worden met dat heerlijke wat God gaat geven in de toekomst. Als de bazuin klinkt. Hè, daarom denk ik dat naarmate je ouder wordt en dus dat vergankelijke ervaart. Ook steeds meer en zucht dus. Dat je ook steeds meer verlangt. Hè? Aan de ene kant het zuchten en tegelijkertijd is ook dat verlangen naar die behuizing die God ons gaat geven. Hè, waarmee God ons gaat bekleden. En wat zal dat iets geweldigs zijn. Als wij maar bekleed, zegt Paulus, en niet naakt zullen bevonden worden. En wat bedoelt hij dan? Hij zegt nou, hij bedoelt dan eigenlijk dat wij niet zelf letterlijk hoeven te sterven. Want dan moeten wij dat aardse kleed moeten wij afleggen. Hè, zo dat woord gebruikt hij dan, hè. Of daar doelt hij dan eigenlijk op. En zegt hij, als wij maar bekleed, hè, als wij maar bij leven misschien nog dat moment mogen meemaken dat de bazuin klinkt, en wij die verandering ondergaan, het geheimenis van de opstanding, waar hij in de vorige brief al uitgebreid over gesproken heeft, hè, met dat geheimenis wat hij ons meedeelt. Als wij maar bekleed en niet naakt bevonden zullen worden, hè, niet, dus dat geweldige kleed van God ontvangen. En dat is wat we lezen in 1 Korinthe 15. En laten we dat ook even met elkaar lezen. Dat zijn misschien bekende woorden, maar goed om toch dat nog eens met elkaar te zien. Hè? 1 Korinthe 15. Die heerlijkheid die komt. Hè? En dan lezen we even met elkaar vanaf vers 40, 1 Korinthe 15 vers 40. En dan geeft Paulus uitgebreid antwoord op de vraag hoe het zal zijn met de opstanding van de doden. Met wat voor lichaam komen zij. Dat was een vraag die leefde onder de Corinthiërs. En dan zegt hij in vers 40, er zijn hemelse lichamen en er zijn aardse lichamen. Maar de heerlijkheid van de hemelse is verschillend en die van de aardse is verschillend. De glans van de zon is verschillend en de glans van de maan is verschillend en de glans van de sterren is verschillend. Want de ene ster verschilt in glans van de andere ster. En dat is dan een vergelijking die hij maakt. Vergelijking uit de natuur, om het zo maar te zeggen, uit de schepping. En dan zegt hij, en zo zal het ook zijn met de opstanding van de doden. Of het lichaam staat hier dan, maar eigenlijk er wordt gezaaid in verderfelijkheid en er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. En dan heeft hij al eerder een illustratie uit de natuur gegeven. Dat is al met die graankorrel, weet u wel. Als je een graankorrel gewoon bij je thuis in de vensterbank legt, dan gebeurt er niks. Dan blijft dat gewoon die korrel. Die kan je 10 jaar laten liggen. Dus nog steeds die graankorrel. Maar op het moment dat je hem in de aarde doet, en er komt water bij, en dus gaat het ook voedsel tot zich nemen, dan gaat die graankorrel eerst sterven, want die valt eerst helemaal uiteen. En dan komt er ineens, ongedacht, iets geweldigs uit voort, iets nieuws. Dan komt die aar tevoorschijn met al die andere korrels erin en draagt het vrucht. En dat is de illustratie uit de natuur die Paulus gebruikt. En dat is ook wat hij zegt, dat doen wij ook als wij onze gestorvenen begraven. Dat is eigenlijk een zaaien in de grond met de verwachting dat er iets geweldigs uit voort zou komen. En dat is wat de zaaier doet in het voorjaar. Die zaait al die korrels. En die vallen in de grond. En er komen geweldige aren, halmen komen eruit. Met allemaal graankorrels. En dan draagt dat 30, 60 of 100-voudige vruchten. Hè, zegt de Heer Jezus dan. Maar dan komen daar geweldige, iets geweldigs, iets nieuws uit voort. Grote vrucht. En dat is de illustratie. Dat is een geweldige illustratie uit de natuur. Van hoe het met de opstanding van de doden zal zijn. En er wordt er gezaaid inderdaad in onverderfelijkheid. En er wordt gezaaid in verderfelijkheid. Hè? Dus die graankorrel die gaat ook daadwerkelijk helemaal teniet in de aarde. Maar er komt wel iets geweldigs uit voort. Iets anders, iets nieuws. En er wordt opgewekt in onverderfelijkheid. Wat er komt, dat zal blijvend zijn. En dan houdt een beetje die vergelijking in de natuur op. Want we weten dat die aarde en die halmen ook weer vergaan. Hè? Dat is de gang van de seizoenen. Maar als het gaat bij ons om de opstanding van de doden, om het opwekken en het levend maken, dan is er iets dat komt wat onverderfelijk is. Hè? Daar zal geen verderf meer in zijn. En dan vers 43, er wordt gezaaid in oneer en er wordt opgewekt in heerlijkheid. Het wordt gezaaid in zwakheid, maar er wordt opgewekt in kracht. Er wordt een natuurlijk lichaam of een zielslichaam gezaaid. Ziet u dat hier ook het woord zaaien wordt gebruikt. Hè? Er wordt een ziels of een natuurlijk lichaam gezaaid. Vlees en bloed. En een geestelijk lichaam wordt opgewekt. Dus dat nieuwe heerlijkheidslichaam wat we ontvangen is een geestelijk lichaam, zegt Paulus. En daarin zit dus geen bloed meer, hè? Zoals bij de Heer dat ook het geval was. Er is een zielslichaam, zegt hij dan. En er is ook een geestelijk lichaam. Zoals staat geschreven, de eerste mens Adam is geworden tot een levende ziel, maar de laatste Adam tot een levendmakende geest. En dat is de Heer zelf, hè? Het geestelijke is echter niet eerst, maar het zielse en daarna het geestelijke. De eerste mens, Adam, is uit de aarde stoffelijk, hè, of van de aardbodem. En de tweede mens is de Heer uit de hemel. En zoals de stoffelijke is, Adam, zo zijn ook de stoffelijken. En zoals de hemelse is, zo zijn ook de hemelsen. En zoals wij het beeld van de stoffelijke gedragen hebben, zo zullen wij ook het beeld van de hemelse dragen. Nou, dat is in feite wat hierin, waar Paulus hier in 2 Korinthe 5 nog eens op terugkomt. Dat wij het beeld van de hemelse zullen dragen. Die heerlijkheid. Die onverderfelijkheid. Hè, die heerlijkheid waar we dan in zullen zijn. Dat is ook dat vaste gebouw wat eonisch bestand is. Hè, wat bestand is in de eonen. Nou, ik denk dat dat geweldige zaken zijn. Paulus grijpt hier terug dus op 1 Korinthe 15. En ik denk dat het goed is om met deze gedachten van de heerlijkheid die ons wacht En het uitzicht wat dat geeft en de kracht van de Heer, dat we daarmee vandaag eindigen. En ik wil graag met u besluiten in gebed. Vader, dank u wel dat we zo met elkaar een moment stil konden staan en opnieuw die woorden van verwachting, die woorden van heerlijkheid naar ons toe krijgen. Woorden die ons bemoedigen, woorden die ons opbeuren, die ons vertroosten. Vader, want dat is toch vertroosting. Dat wij inderdaad zien het oude dat vergankelijk is, verderfelijk is. Maar wij weten ook dat het nieuwe gaat komen. Die hemelse heerlijkheid. Vader, dank u wel dat zoals wij nu nog het beeld van de stoffelijke en van Adam dragen. We zijn in dat oude lichaam nog. Maar we zullen overkleed worden, Vader, op het moment dat die bazuin klinkt. We zullen veranderd worden. Vader, dank u wel dat we dan die heerlijkheid zullen aandoen. Dat we daarmee bekleed zullen worden. En een enorme uitstraling ontvangen van licht. Van heerlijkheid, van die nieuwe schepping. Vader, dank u wel dat u ons dat uitzicht geeft. Dat dat onze troost en bemoediging is. Vader, ook als we op verdrietige momenten geliefden moeten begraven, dan is dat in de verwachting, dan is dat een zaaien. In de verwachting dat zij ook opgewekt zullen worden. Vader, op de dag van de opstanding, de dag dat de bazuin klinkt. Vader, dank u wel voor dat heerlijke uitzicht, voor die troost en bemoediging, licht en uitzicht wat u geeft. Vader, dank u wel dat dat ons troost en dat we dat ook, Vader, na jaren ook mogen weten. Paulus zegt, wij weten nu. En dat is ook voor ons een vast en zeker weten geworden. Vader, dat we daarmee leven en bemoedigd worden. Vader, dank u wel dat u ons dat geeft. Die heerlijkheid, die rijkdom die u ons in het vooruitzicht stelt. En waar we nu al van kunnen genieten in geestelijk opzicht. Vader, en zo ons bewust zijn. We zijn hemelburgers. We zijn op weg naar dat rijk in de hemelen. En tot die tijd leven we hier als vreemdelingen en bijwoners op deze aarde. We trekken als nomaden als het ware door het leven. Op weg naar dat vaste, dat heerlijke wat u gaat geven. Vader, en mogen we dan op die weg ook ons elkaar bemoedigen, onderling bemoedigen. En dat doen wat is tot de onderlinge opbouw en de vrede. Vader, dat zijn de goede dingen die u geeft. Vader, mogen dat zijn. En we danken u voor dit moment wat u gaf. En dank u ook voor het verdere van deze dag. Dank u wel dat we mogen beseffen dat u ook het verdere met ons meegaat. Dat we dat ons bewust zijn. Dat u ons zal dragen. Vader, in alle opzichten. We danken u daarvoor. In de machtige naam van uw geliefde Zoon. Amen.